Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, ook tijdens deze tweede dag van onze Mariathon. Ook tijdens dit programma kan u nog steeds naar ons bellen, 016 41 47 47, en laat ons weten hoe u wil helpen om de verschillende projecten van Radio Maria in Afrika te steunen. 016 41 47 47. We gaan vandaag luisteren naar verschillende toespraken en boodschappen die Paus Franciscus aan de wereld bekend wil maken. Een en ander heeft te maken met een bijzonder bezoek dat Paus Franciscus heeft ontvangen in Rome, namelijk dat van het hoofd van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, dat is in Egypte, en dat is Tawadros II, een naam die u al eerder heeft gehoord wanneer u het Vaticaan een klein beetje volgt, omwille van het feit dat deze Tawadros II er ook bij was op het moment dat Paus Franciscus tot paus werd gekozen. In een van de eerste maanden van zijn pontificaat kwam deze Tawadros II reeds op bezoek. En de paus heeft ook duidelijk gemaakt in zijn generale audiëntie dat hij die datum bijzonder in zijn hart draagt en daar ook bijzondere aandacht voor heeft iedere keer wanneer dat die verjaardag wordt gevierd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Verder ook de boodschap naar aanleiding van de 109e Werelddag voor Vluchtelingen en Migranten, die de paus ook zeer recent heeft geschreven. En we gaan luisteren naar een toespraak die hij heeft gegeven naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de encycliek Pacem in Terris van de heilige paus Johannes de 23e. En dat gaat natuurlijk over vrede en de grote nood die er ook vandaag de dag bestaat naar vrede. Vrede in de wereld, tussen de naties, vrede tussen volkeren, maar ook in onszelf. Dat alles gaan we vandaag beluisteren, als ook de generale audiëntie natuurlijk. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Op woensdag 10 mei ontving de paus de deelnemers aan de samenkomst die werd georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Op donderdag 11 mei heeft de paus een audiëntie verleend aan Monsignor Gianfranco Saba, de aartsbisschop van Sassari in Italië. Dat bevindt zich in het noorden van Sardinië. Ook heeft de paus dus Tawadros II, hoofd van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, samen met zijn gevolg ontvangen. Dat was een privéontmoeting, maar later werd de inhoud van wat de paus daar heeft gezegd bekendgemaakt. Dierbare broeders in Christus, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij ons verheugen. Met deze paaspsalm verwelkomde paus Paulus VI, 50 jaar geleden uw eerbiedwaardige voorganger Shenouda III in de Sint-Pietersbasiliek. En het is met dezelfde acclamatie dat ik u vandaag welkom heet, dierbare broeder, dierbare vriend Tawadros. Ik dank u oprecht dat u mijn uitnodiging hebt aanvaard om samen het jubileum van deze historische gebeurtenis in 1973 te herdenken, evenals de 10e verjaardag van onze eerste ontmoeting in 2013. In de ecumenische weg is het belangrijk om altijd vooruit te kijken. Door in ons hart een gezond ongeduld en een vurig verlangen naar de eenheid te cultiveren, moeten wij, net als de apostel Paulus, naar de toekomst neigen en ons voortdurend afvragen: quanta est nobis via? Hoe ver hebben wij nog te gaan? Maar het is ook nodig, vooral in tijden van ontmoediging, ons te verheugen over de reeds afgelegde weg en te putten uit het elan van de pioniers die ons zijn voorgegaan. Vooruitkijken en herinneringen ophalen. Maar het is ongetwijfeld nog noodzakelijker om onze blik naar boven te richten, de Heer te danken voor de stappen die we hebben gezet en hem te smeken ons de gave van de verlangde eenheid te geven. Dankzeggen en smeken. Dat is het doel van onze herdenking vandaag. De ontmoeting van onze voorgangers, die plaatsvond in Rome van 9 tot en met 13 mei 1973, was een historische mijlpaal in de relaties tussen de stoel van de heilige Petrus en de stoel van de heilige Marcus. Het was de eerste ontmoeting tussen het hoofd van de Koptisch-Orthodoxe Kerk en een bisschop van Rome. Het betekende ook het einde van een theologisch geschil dat terugging tot het Concilie van Chalcedon, dankzij de ondertekening op 10 mei 1973 van een gedenkwaardige gezamenlijke christologische verklaring, die later als inspiratie diende voor soortgelijke overeenkomsten met andere Oosters-Orthodoxe kerken. De bijeenkomst leidde tot de oprichting van de internationale gemengde commissie tussen de katholieke kerk en de koptisch-orthodoxe kerk, die in 1979 de baanbrekende beginselen goedkeurde die als leidraad moesten dienen voor het streven naar eenheid tussen de katholieke kerk en de koptisch-orthodoxe kerk, ondertekend door paus Johannes Paulus II en Shenouda III, waarin in profetische bewoordingen werd gesteld dat de eenheid die ons voor ogen staat niet betekent dat de een door de ander wordt opgeslokt of dat de een over de ander heerst. Zij staat ten dienste van een ieder om hem of haar te helpen de specifieke gaven die hij of zij van de Geest van God heeft ontvangen beter te beleven. Deze gemengde commissie maakte vervolgens de weg vrij voor het ontstaan van een vruchtbare theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de gehele familie van Oosters-Orthodoxe kerken, die haar eerste bijeenkomst hield in 2004 in Cairo onder leiding van Shenouda. Ik dank de Koptisch-Orthodoxe kerk voor haar inzet voor deze theologische dialoog. En ik ben u ook dankbaar voor de broederlijke aandacht die u blijft schenken aan de Koptisch-Katholieke Kerk, een nabijheid die op prijzenswaardige wijze tot uiting is gekomen in de oprichting van de Nationale Raad van Christelijke Kerken in Egypte. Zoals we kunnen zien, heeft de ontmoeting van onze illustere voorgangers steeds vruchten afgeworpen op de weg van onze kerken naar volledige eenheid. Het is ook ter herinnering aan die ontmoeting in 1973 dat u mij hier voor het eerst ontmoette op 10 mei 2013, enkele maanden na uw bestijging van de stoel van Marcus en enkele weken na het begin van mijn pontificaat. Bij die gelegenheid stelde u voor om elke 10e mei de dag van de vriendschap tussen Kopten en Katholieken te vieren, die sindsdien stipt door onze kerken wordt gevierd. En als we het over vriendschap hebben, moet ik denken aan de beroemde Koptische icoon uit de 8e eeuw, waarop de Heer zijn hand laat rusten op de schouder van zijn vriend, de heilige monnik Mena van Egypte. Deze icoon wordt wel eens de icoon van de vriendschap genoemd, omdat de Heer zijn vriend lijkt te willen vergezellen en met hem lijkt te willen op weg gaan. Evenzo zijn de vriendschapsbanden tussen onze kerken geworteld in de vriendschap van Jezus Christus, zelf met al zijn leerlingen die hij vrienden noemt en die hij begeleidt op hun reis, zoals hij deed met de pelgrims van Emmaus. Op deze reis van vriendschap worden wij ook vergezeld door de martelaren, die getuigen dat niemand grotere liefde heeft dan deze die zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Ik heb geen woorden om mijn dankbaarheid uit te drukken voor de kostbare schenking van een reliquie van de Koptische martelaren, die op 15 februari 2015 in Libië zijn gedood. Deze martelaren werden niet enkel gedoopt in water en de geest, maar ook in bloed. Een bloed dat een zaad van eenheid is voor alle volgelingen van Christus. Het verheugt mij vandaag aan te kondigen dat deze 21 martelaren met uw toestemming zullen worden opgenomen in het Romeinse martyrologium als teken van de spirituele gemeenschap die onze twee kerken verenigt. Mogen de gebeden van de Koptische martelaren, verenigd met die van de Theotokos, onze kerken in vriendschap blijven doen groeien, tot de gezegende dag waarop wij samen aan hetzelfde altaar zullen kunnen vieren en hetzelfde lichaam en bloed van de Verlosser zullen delen, opdat de wereld gelooft. Paus Franciscus. Ja, hele mooie boodschap van een verlangen naar eenheid, ook de uitdrukking van die vriendschap. En dat zijn allemaal belangrijke stappen, zeg maar, in de richting van die eenheid, die niet alleen verlangd wordt door de kerk, maar verlangd wordt door Christus zelf. En we zien dus dat de paus beslissing heeft genomen, met toestemming van Tawadros II, om dus die martelaren, waarvan we jammer genoeg de beelden niet uit ons geheugen kunnen wissen, dat deze zullen worden opgenomen in het Romeinse martyrologium. Op die manier kunnen we bidden tot dezelfde heiligen, op hun voorspraak bidden voor vrede en voor eenheid. Op diezelfde dag dat de paus Tawadros II ontving samen met zijn gevolg, ontving hij ook kardinaal Luis Antonios Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Er werd een audiëntie verleend aan dokter Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, samen met zijn echtgenote. Ook audiëntie voor de heer Alexander Avdiev, ambassadeur van de Russische Federatie, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus ontving de leden van de Conferentie der Missionaire Instituten van Italië en de deelnemers aan de Algemene Vergadering van Caritas Internationalis. Ook werd er een audiëntie verleend aan de deelnemers van de internationale conferentie Vrede onder de Volkeren, A 60 anni dalla pace interis, gepromoot door de Pauselijke Lateraanse Universiteit en het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling. De paus zei daarbij het volgende over Pacem Interis. U weet, dat is een titel van een hele belangrijke encycliek die door paus Johannes de 23e werd gepubliceerd op 11 april 1963, minder dan 2 maanden voor zijn overlijden op 3 juni, en handelt over de vrede. De paus zei het volgende. Nooit heeft oorlog verlichting gebracht in het leven van mensen. Nooit heeft oorlog hun weg door de geschiedenis kunnen leiden. nog heeft oorlog en tegenstellingen en conflicten die in hun handelen zijn ontstaan, kunnen oplossen. De gevolgen van oorlog zijn slachtoffers, vernietiging, verlies van menselijkheid, onverdraagzaamheid, zodanig dat de mogelijkheid om met hernieuwd vertrouwen naar morgen te kijken volledig wordt ontkend. Vrede daarentegen blijft als concreet doel in de ziel en het streven van de hele menselijke familie, van elk volk, van elk individu. En dat is de les die ook wij vandaag nog kunnen trekken uit de boodschap die Johannes de 23e met de encycliek Pacem in Terris de wereld wilde insturen. Een positieve en constructieve boodschap die eraan herinnert hoe het bouwen aan vrede allereerst de inzet betekent om een beleid op te zetten dat geïnspireerd is door authentiek menselijke waarden, die de encycliek samenvat in waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid. Toch lijkt de mensheid, 60 jaar later, niet te hebben begrepen hoe noodzakelijk vrede is en hoeveel goeds zij brengt. Een blik op ons dagelijks leven laat namelijk zien hoe het egoïsme van enkelen en de steeds beperktere belangen van enkelen ons doen denken dat we in wapens de oplossing kunnen vinden voor zoveel problemen of nieuwe behoeften en voor de conflicten die in de realiteit van het leven van de naties opduiken. Hoewel de regels van de internationale relaties, het gebruik van geweld en het overwinnen van onderontwikkeling, een van de doelstellingen van het internationale optreden, hebben beperkt, is het verlangen naar macht helaas nog steeds een beoordelingscriterium. En een element van activiteit in de betrekkingen tussen staten. En dit manifesteert zich in de verschillende regio's met verwoestende gevolgen voor mensen, zonder de infrastructuur en het milieu te sparen. Op dit moment is de toename van economische middelen voor bewapening opnieuw een instrument geworden in de relaties tussen staten, waar het blijkt dat vrede alleen mogelijk en haalbaar is als deze gebaseerd is op een evenwicht van hun bezit. Dit alles genereert angst en terreur en dreigt de veiligheid te overweldigen, omdat vergeten wordt hoe een onvoorspelbare en oncontroleerbare gebeurtenis de vonk kan doen overslaan die het oorlogsapparaat in beweging zet. En hier citeerde de paus Pacem in Terris, punt 60. Wat nodig is een grondige hervorming van de multilaterale structuren die de staten hebben gecreëerd om de veiligheid te beheren en de vrede te garanderen, maar die nu beroofd zijn van de vrijheid en de mogelijkheid om op te treden. Het volstaat niet dat zij de vrede afkondigen als zij niet beschikken over de autonome capaciteit om concrete acties te bevorderen en uit te voeren. Want zij dreigen niet in dienst te staan van het algemeen belang, maar slechts partijdige instrumenten te zijn. Zoals de encycliek goed uitlegt, hebben staten die door hun aard ten dienste staan van hun gemeenschap de plicht te handelen volgens de methode van de vrijheid en te beantwoorden aan de eisen van de rechtvaardigheid, in het besef echter dat het probleem van de aanpassing van de sociale werkelijkheid aan de objectieve eisen van de rechtvaardigheid een probleem is dat nooit een definitieve oplossing toelaat. Opnieuw een citaat uit Pacem in Terris, punt 81. Deze korte notities zijn bedoeld om bij te dragen aan de doelstelling van verdieping van de encycliek die de Pauselijke Lateraanse Universiteit en het Dicasterie voor de Integrale Menselijke Ontwikkeling hebben bevorderd. Ik vertrouw de universiteit de taak toe om de methode van de vredesopvoeding te verdiepen voor een vorming die niet enkel adequaat is, maar ononderbroken. Een echte wetenschappelijke vorming is namelijk de vrucht van studie en onderzoek, diepgaande studie, actualisering en praktische oefeningen. Dat moet de weg zijn om nieuwe horizonten te openen en verouderde onderwijs- en organisatievormen te overwinnen die niet meer passen in onze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de cyclus van studies in de wetenschappen van de vrede, die ik in de universiteit heb ingesteld, zullen bijdragen tot de vorming van de jongere generaties tot deze doelstellingen, tot de bevordering van die cultuur van ontmoeting die de basis vormt van een menselijke gemeenschap, die gemodelleerd is naar broederschap, die dan de norm is van het handelen om vrede op te bouwen. Geschreven in het Vaticaan op 11 mei 2023. Ja, zo krijgen we in een korte opeenvolging bijna enkele belangrijke boodschappen van Paus Franciscus. Enerzijds naar Tawadros II gericht, een boodschap van het zoeken naar eenheid en broederlijkheid. Een woord dat zeer sterk centraal staat in het pontificaat van Paus Franciscus en steeds terugkomt. Zij het nu in zijn dialoog met andere christelijke denominaties, in zijn dialoog met de islam, in zijn dialoog met de staten. En de oproep tot vrede. Maar niet enkel een oproep tot vrede in deze situatie, het conflict tussen Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld, of andere oorlogsconflicten waar we vandaag mee worden geconfronteerd, maar een vredesonderricht, een ononderbroken leren uit het verleden om diezelfde fouten niet meer te maken. En dus niet de toevlucht te zoeken tot wapens om conflicten op te lossen. Zeker als we kijken naar de toekomstige jaren, de ontwikkeling in de technologie bijvoorbeeld, ook iets wat Paus Franciscus zeker zorgen baart, ja, dan zullen die wapens steeds complexer en dodelijker worden, waardoor zij werkelijk een bedreiging kunnen vormen voor de mensheid. Het is een waarschuwing die de paus hiermee uitschrijft en die we zeker ter harte mogen nemen en ook in ons gebed kunnen opnemen natuurlijk. De veranderende realiteiten waarmee wij worden geconfronteerd hebben op vele mensen een uitwerking. Ze zijn ook de oorzaak van verschillende stromen van vluchtelingen. En op 24 september dit jaar zal de 109e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen gevierd worden, die dus deze groep, deze noodbehoefenden, als het ware even in de kijker plaatst. Het thema van deze dag zal zijn vrij om te kiezen om te migreren of te blijven. En de paus heeft naar aanleiding daarvan, van die dag die we zullen vieren, een boodschap geschreven. En deze luidt als volgt. Dierbare broeders en zusters, de huidige migratiestromen zijn de uitdrukking van een complex en gearticuleerd fenomeen, waarvan het begrip een zorgvuldige analyse vereist van alle aspecten die de verschillende fasen van de migratieervaring kenmerken. Van vertrek tot aankomst, met inbegrip van een uiteindelijke terugkeer. Om bij te dragen aan deze inspanning om de werkelijkheid te lezen, heb ik besloten de boodschap voor de 109e Werelddag voor migranten en vluchtelingen te wijden aan de vrijheid, die de keuze om het eigen land te verlaten altijd moet kenmerken. Vrij om te vertrekken, vrij om te blijven. Dat was de titel van een solidariteitsinitiatief dat enkele jaren geleden door de Italiaanse bisschoppenconferentie werd gepromoot als een concreet antwoord op de uitdagingen van de hedendaagse migratie. En uit mijn voortdurend luisteren naar de particuliere kerken, heb ik kunnen opmaken dat het garanderen van die vrijheid een wijd verspreide en gedeelde pastorale zorg is. Een engel van de Heer verscheen aan Jozef in een droom en zei tegen hem: sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u waarschuw, want Herodes wil het kind zoeken om het te doden. Passage uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus. De vlucht van de heilige familie naar Egypte was niet het resultaat van een vrije keuze. Net zo min als veel van de migraties die de geschiedenis van het volk Israël kenmerkten. Migratie zou altijd een vrije keuze moeten zijn, maar in feite is dat in veel gevallen, zelfs vandaag de dag, niet zo. Conflicten, natuurrampen of gewoonweg de onmogelijkheid om een waardig, welvarend leven te leiden in hun thuisland, dwingen miljoenen mensen om te vertrekken. Reeds in 2003 verklaarde Johannes Paulus II dat het scheppen van concrete voorwaarden voor vrede, wat migranten en vluchtelingen betreft, betekent dat men zich serieus moet inzetten voor het waarborgen van in de eerste plaats het recht om niet te emigreren, dat we zeggen in vrede en waardigheid in het eigen thuisland te leven. Zij namen hun vee en alle goederen die zij in het land Canaan hadden verworven en kwamen naar Egypte, Jacob en met hem al zijn nakomelingen. Een passage uit het boek Genesis. Het was vanwege een ernstige hongersnood dat Jacob en zijn hele familie gedwongen werden naar Egypte te vluchten, waar zijn zoon Jozef voor hun overleving had gezorgd. Vervolging, oorlogen, weersverschijnselen en ellende behoren tot de meest zichtbare oorzaken van hedendaagse gedwongen migraties. Migranten vluchten uit armoede, uit angst, uit wanhoop. Om deze oorzaken weg te nemen en zo een einde te maken aan gedwongen migratie, is de gemeenschappelijke inzet van allen nodig, ieder volgens zijn of haar verantwoordelijkheid. Een engagement dat begint met ons af te vragen wat wij kunnen doen, maar ook wat we moeten stoppen met doen. We moeten streven naar het stoppen van de wapenwedloop, het economisch kolonialisme, de plundering van andermans natuurlijke bronnen en de verwoesting van onze gemeenschappelijke woning. En zo begint iedere passage van deze boodschap met een korte verwijzing naar de Heilige Schrift. En daarmee wil de paus dus eigenlijk aantonen dat het vraagstuk rond migratie in de eerste plaats zeer complex is. Dat hoorden we in het begin van de boodschap. Maar tegelijkertijd ook dat de manier waarop de katholieke kerk en de gelovigen dienen om te gaan met deze problematiek terug te vinden is in de Heilige Schrift. Vluchteling zijn is eigen aan de geschiedenis van het volk van Israël, is zelfs eigen aan de geschiedenis van de heilige familie. We gaan daar zo meteen mee verder. Wij bidden samen met paus Franciscus het Regina Caeli en komen daarna bij u terug.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En zoals beloofd gaan wij verder met deze boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de 109e Werelddag voor Vluchtelingen en Migranten die we zullen vieren in de maand september. En u hoorde het aan de jingle dat het nog steeds Mariathon is. Laat ons zeker weten hoe u wil helpen om de projecten van Radio Maria in Afrika te steunen. Bel naar 016 41 47 47. Onze telefonisten wachten op u. Dat gezegd zijnde gaan we terug naar die boodschap dus, die begint opnieuw met een korte passage uit de Heilige Schrift. Deze keer uit de Handelingen der Apostelen. Alle gelovigen waren bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Zij verkochten hun bezittingen en goederen en verdeelden die onder iedereen, naar ieders behoefte. Het ideaal van de eerste christelijke gemeenschap lijkt zo ver verwijderd van de realiteit van vandaag. Om van migratie een echte vrije keuze te maken, moeten we ernaar streven dat iedereen een eerlijk aandeel heeft in het algemeen welzijn, de fundamentele rechten respecteert en toegang heeft tot integrale menselijke ontwikkeling. Dit is de enige manier om iedereen de kans te bieden een waardig leven te leiden en zich persoonlijk en als gezin te ontplooien. Het is duidelijk dat de belangrijkste taak ligt bij de landen van herkomst en hun machthebbers, die worden opgeroepen een goede politiek te voeren, transparant, eerlijk, met een vooruitziende blik en ten dienste van allen, met name de meest kwetsbaren. Maar zij moeten daartoe in staat worden gesteld, zonder beroofd te worden van hun natuurlijke en menselijke bronnen en zonder inmenging van buitenaf, om de belangen van enkelen te bevoordelen. En waar de omstandigheden de keuze laten om te migreren of te blijven, moet er toch voor worden gezorgd dat deze keuze wel overwogen is, om te voorkomen dat zoveel mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer worden van riskante illusies of gewetenloze handelaars. De volgende passage begint met een zin uit het boek Leviticus. In dit jubeljaar zal iedereen naar zijn eigendom terugkeren. De viering van het jubeljaar betekende voor het volk Israël een daad van collectieve gerechtigheid. Iedereen kon terugkeren naar zijn oorspronkelijke situatie, met kwijtschelding van alle schulden, teruggave van land en de mogelijkheid om opnieuw de vrijheid te genieten die eigen is aan het lid zijn van Gods volk. Nu we het jubileum van 2025 naderen, is het goed dit aspect van de jubileumvieringen in herinnering te brengen. Een gezamenlijke inspanning van individuele landen en de internationale gemeenschap is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft om te blijven. Dat wil zeggen, de mogelijkheid om in vrede en met waardigheid in het eigen land te leven. Dit is een recht dat nog niet is gecodificeerd, maar dat van fundamenteel belang is en waarvan de garantie moet worden opgevat als de medeverantwoordelijkheid van alle staten voor een gemeenschappelijk goed dat de nationale grenzen overstijgt. Aangezien de hulpbronnen van de wereld niet onbeperkt zijn, hangt de ontwikkeling van de economisch armere landen af van het vermogen tot delen dat onder alle landen kan worden gegenereerd. Zolang dit recht niet is gegarandeerd, en dat is een lange weg, zullen velen nog steeds moeten vertrekken op zoek naar een beter leven. Een passage opnieuw uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus voor de volgende deel van deze boodschap. Want ik had honger en u gaf mij te eten. Ik had dorst en u gaf mij te drinken. Ik was een vreemdeling en u ontving mij. Ik was naakt en u kleedde mij. Ik was ziek en u bezocht mij. Ik zat in de gevangenis en u bezocht mij. Deze woorden klinken als een constante herinnering om in de migrant niet enkel een broeder of zuster in nood te herkennen, maar Christus zelf die aan onze deur aanklopt. En daarom zijn wij geroepen om, terwijl we eraan werken dat elke migratie de vrucht kan zijn van een vrije keuze, het grootste respect te hebben voor de waardigheid van iedere migrant. Dit betekent dat we de stromen zo goed mogelijk moeten begeleiden en sturen, bruggen moeten bouwen en geen muren, de kanalen moeten verbreden voor een veilige en regelmatige migratie. Waar we ook besluiten onze toekomst op te bouwen, in het land waar we geboren zijn of ergens anders, het belangrijkste is dat er altijd een gemeenschap is die bereid is iedereen te verwelkomen, te beschermen, te bevorderen en te integreren, zonder onderscheid en zonder iemand uit te sluiten. De synodale weg die wij als kerk zijn ingeslagen, brengt ons ertoe in de meest kwetsbare mensen, en onder hen veel migranten en vluchtelingen, bijzondere reisgenoten te zien, die als broeders en zusters moeten worden bemind en verzorgd. Alleen door samen op te trekken, kunnen we ver komen en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken. Getekend te Rome, Sint-Jan van Laterane, 11 mei 2023, Paus Franciscus. En tot slot van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we toch heel wat boodschappen van Paus Franciscus hebben kunnen horen, is er nog een gebed dat de paus heeft toegevoegd aan deze boodschap. Laten wij samen bidden. God, Almachtige Vader, geef ons de genade om ons ijverig in te zetten voor gerechtigheid, solidariteit en vrede, dat al uw kinderen verzekerd mogen zijn de vrijheid om te kiezen om te migreren of te blijven te bezitten. Geef ons de moed om alle verschrikkingen van onze wereld, om te vechten tegen elk onrecht die de schoonheid van uw schepsels en de harmonie van ons gemeenschappelijk huis bedreigen. Ondersteun ons met de kracht van uw geest, opdat wij uw tederheid kunnen tonen aan elke migrant die u op ons pad brengt en in de harten en in elke omgeving de cultuur van ontmoeting en zorg kunnen cultiveren. Amen. Tot slot laat ik u graag nog luisteren naar een fragment van de generale audiëntie die Paus Franciscus hield op woensdag 10 mei en waar hij werd vergezeld door Tawadros II, het hoofd van de Koptisch Orthodoxe Kerk. En daarmee zullen wij deze aflevering van Radio Vaticaan besluiten.
Fratelli e sorelle, con grande gioia che saluto oggi.
Met grote vreugde begroet ik vandaag Tawadros II, patriarch van de stoel van Sint Marcus en de voorname delegatie die hem vergezelt. Hij heeft mijn uitnodiging aangenomen om naar Rome te komen om met mij de 50ste verjaardag te vieren van de historische ontmoeting tussen Paus Paulus VI en Shenouda III in 1973. Dit was de eerste ontmoeting tussen een bisschop van Rome en een patriarch van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, die culmineerde in de ondertekening van een gedenkwaardige, gezamenlijke, christologische verklaring op 10 mei. Ter herinnering aan deze gebeurtenis kwam Tawadros mij 10 jaar geleden, een paar maanden na zijn en mijn verkiezing, voor het eerst opzoeken op 10 mei en stelde voor om elke 10e mei de dag van de Koptisch-Katholieke Vriendschap te vieren, wat we ook sindsdien elk jaar hebben gedaan. We bellen elkaar op, we groeten elkaar en blijven goede broeders. We maken geen ruzie. Dierbare vriend en broeder Tawadros, ik dank u dat u mijn uitnodiging op deze dubbele verjaardag hebt aanvaard. En ik bid dat het licht van de Heilige Geest uw bezoek aan Rome, de belangrijke ontmoetingen die u hier zult hebben en vooral onze persoonlijke gesprekken, zal verlichten. En ik dank u oprecht voor uw inzet, voor de groeiende vriendschap tussen de Koptisch Orthodoxe Kerk en de Katholieke Kerk. Dierbare broeder, dierbare bisschoppen en vrienden, samen met u smeek ik de Almachtige God op voorspraak van de heiligen en martelaren van de Koptische Kerk om ons te helpen groeien in gemeenschap, in één enkele en heilige band van geloof, hoop en christelijke liefde. En sprekend over de martelaren van de Koptische Kerk, die ook de onze zijn, wil ik de martelaren op het Libische strand gedenken, die enkele jaren geleden tot martelaar werden gemaakt. Ik vraag dan ook alle aanwezigen te bidden tot God, om het bezoek van Tawadros II aan Rome te zegenen en de hele Koptisch-Orthodoxe Kerk te beschermen. Mogen dit bezoek ons dichter bij de gezegende dag brengen, waarop we één zullen zijn in Christus. Ik dank u.
Di amore cristiano e parlando di martiri della Chiesa Cotta che sono nostri voglio ricordare i martiri sulla spiaggia libica che sono stati fatti martiri pochi anni fa.
De woorden van Paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader Monseigneur Thibaut Verny, benoemd tot aartsbisschop van Chambéry en bisschop van Saint-Jean de Maurienne en Tarentaise in Frankrijk. Hij benoemde Monseigneur Varghese Tottamkara tot bisschop van Balasore in India. En eerwaarde heer Aurelio Pinto de Souza tot bisschop van Quixada in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.